What happened?
Wat is er gebeurd? Dat vraag ik mij gewoon af. Lang geleden was het verkeerd voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken dat een man toebehoort. De Bijbel zei dat het een gruwel is in de ogen van God. U methodisten, ik wil er een op u afvuren. Toen John Smith zijn laatste prediking predikte, een korte van 4 uur, zo oud dat ze hem naar het podium droegen. En hij zei, oh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Zelfs de dochters van de methodistenkerk dragen ringen aan hun vingers. En nu dan, met een badpak aan, uitgestrekt op een strand voor een groep mannen. Dat zijn u methodisten. Goed, u baptisten. Een klein gebed zo af en toe. En John Smith, de stichter van de baptistenkerk, bad tot zijn ogen dicht zouden zwellen en zijn vrouw hem 's ochtends naar de tafel moest leiden om hem zijn ontbijt te geven. Schaam u, baptisten. En u methodisten die niet in goddelijke genezing geloven. Toen John Smith, ik stond niet lang geleden bij het grafteken, op een dag reed hij op zijn paard en het viel en brak zijn been. En hij steeg van het paard af en hij nam een fles olie uit zijn zak en zalfde het paard en reed erop weg. Predik dat in de methodistenkerk en ze gooien u de deur uit. Oh, u liep goed. Wat hield u tegen? Ik stond niet lang geleden aan een grote presbyteriaanse man die naast mij zat in een secte in Californië. Hij zei, wat vindt u ervan? Hij kende me niet. Ik zei, dat is oké. Hij zei, weet u, de presbyteriaanse kerk was ooit de voornaamste kerk aan de westkust. Hij zei, maar toen kwam de Christian Science binnen en scheurde het gewoon aan stukken. En nu, hier komt deze man en scheurt de Christian Science aan stukken. En ik zei, dan als u de kinderen het brood des levens had gegeven, zouden ze zulke onzin niet hebben gevolgd. Maar hongerige kinderen zullen uit een vuilnisbak eten. De wereld is hongerig vandaag naar het woord van de levende God. O, u mensen, wat u van nodig hebt, u herders, is uw schapen te voeden, dat is juist, met het woord van de levende God. Dan bleef hij berichten, o, hoe uw kinderen zus doen. Hoe hij zich moet hebben gevoeld. Stel u voor dat u een leraar bent en u moet naar uw maker gaan en rapporteren over zijn eigen kind, de discipline. Maar wat nu, als het kind een goed kind was? Wat als het kind alleen maar bezig was met de zaken van de vader? Hoe genadig de leraar dan zou zijn? Hij zou komen en zeggen, o, beste meneer, uw kind is gewoon uit hetzelfde hout gesneden. Hij is net als u. Hij is alleen maar met uw zaken bezig. O, u zult nooit een betere zakenman vinden voor uw koninkrijk hier dan dat kind. Wat moet de vader trots zijn? O, dat is mijn jongen. O ja, hij is mijn zoon. Hoe de Heilige Geest in de tegenwoordigheid van God staat en zegt, deze man, hij is een echte zoon, hij is met uw zaken bezig. Hoe zeggen we dat we met zijn zaken bezig zijn? Dit is zijn programma, het woord prediken. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Wat moet hij zich geweldig en zich gelukkig hebben gevoeld? Weet u wat er dan gebeurde? Als die zoon zich nooit gedroeg, was hij niet meer dan een uitgestoten jongen. Dat is juist, nu u weet dat ik nog steeds een beetje Calvinist ben, maar ik geloof dat als u als een kind van God geboren bent, dat u een ongehoorzaam kind zou kunnen zijn en u heel uw beloning zult verliezen. En u zult nooit meer zijn dan gewoon een baptist, pinkstergelovige, nazarener of wat u ook bent. Maar als u op uw benen staat en actief bent, als u gehoorzaam bent en een echt kind. Nu, de Lutheraan, toen u voor het eerst ontdekte dat de rechtvaardige zal leven door geloof, maakte u er een doctrine van. Dat is juist. En u methodisten, zodra John Wesley er kwam, de vuurkolom toen het bewoog, bouwden zij eronder. En toen John Wesley er kwam, ontdekte u de nieuwe geboorte, of wat ze heiliging noemen, het tweede definitieve werk van genade. Dat was in orde, zo was rechtvaardiging ook in orde. Maar zodra u heiliging ontdekte, trok u een kleine lijn, of uw leiders deden dat, na de dood van Wesley en Asbury enzovoort. En dan maakte u er een doctrine van, en u trok een grenslijn. God heeft de vuurkolom er gewoon uit weggehaald. De Pinkstergelovigen ontdekten het herstel van de gaven. Zij begonnen in tongen te spreken. U maakte er een doctrine van en u zette uw punt erachter. Nu beweegt de Heilige Geest er regelrecht uit en verlaat u. Dat is juist. O broeder, wanneer u zich van de rest van de gelovigen afscheidt, zal God weggaan. U moet elkaar liefhebben. Hieraan zullen zij allen weten dat gij mijn discipelen zijt, als gij liefde hebt onder elkander. Wanneer de Methodisten en de Baptisten en de Lutheranen en de Pinkstergelovigen arm in arm kunnen staan en voorwaarts marcheren, zult u een van de machtigste uitstortingen van de Geest van God zien, die u ooit hebt gezien. Het maakt de duivel niet uit zolang wij maar op elkaar schieten. O, ga uw gang, vecht en dood elkaar maar. Maar laten we ons verenigen in één groot front. Let op wat er dan gebeurt. Let op wat er gebeurt. Nu, als deze jongen een correcte jongen was, en hij gehoorzaam was, en hij ijverig was, en hij graag de dingen deed die zijn vader had overgelaten voor hem om te doen, dan kwam en zei de leermeester, oh, hij is een geweldige jongen. Dan, op een bepaalde dag, toen de jongen meerderjarig werd, wat de kerk al lang geleden had moeten zijn, werd deze jongen naar een openbare plaats gebracht, en werd er een mantel om hem heen gedaan. Een prachtige mantel. En de hele omtrek werd erbij geroepen. Nu, luister aandachtig terwijl we sluiten. En al de mensen werden samen vergaderd. Aan de voorkant van de poort vond het meestal plaats. Hij ging naar de voorkant van de poort van de stad. En daar zette hij zijn jongen op een hooggelegen plaats. En hij trok hem een mantel aan. En u predikers hier, ik heb het over het plaatsen van een zoon. U weet het wel, in de Bijbel. Nu, in Galaten of Efeziërs 1:5, want God heeft ons voorbestemd tot de aanneming of de plaatsing van zonen door Jezus Christus. Nu, hij was een zoon om mee te beginnen, maar nu is hij zo gehoorzaam, laat het tot welke denominatie dan ook zijn, dat heeft er niets mee te maken. Het is gehoorzaamheid aan het woord, gehoorzaamheid aan God. En dan werd hij op dit hoge gestoelte geplaatst en er was een grote viering en de vader adopteerde zijn eigen zoon, die al die jaren in zijn familie was geweest, had hem geadopteerd in zijn familie. Met andere woorden had hij hem geplaatst, hem zijn positie gegeven in de familie en daarna was de naam van de jongen dan net zo goed op een cheque als die van zijn vader, want hij was positioneel geplaatst. Nu, mijn Pinksterbroeders, Baptisten, Methodisten en Presbyterianen, wat u ook bent, ziet u waar wij vandaag tekortschieten? Ziet u het? We maken ons zo druk over onze denominatie, over ons aanzien en over onze kringen. God kan niets met ons doen. We zijn kinderen. Maar, o, mogen de dag draak komen dat we voor het publiek kunnen verschijnen en gekleed in de kracht van zijn gerechtigheid, opdat onze woorden, onze gebeden de zieken zullen genezen en ons prediken de verlorenen zal redden en de grote tekenen en wonderen van de Bijbel terug in de gemeente hersteld zullen worden. Wanneer wij onze kleine, nietige, kinderachtige verschillen verbreken, dat is wanneer God dit zal doen. Let op, hij werd positioneel geplaatst en toen werd hij een volwaardige zoon. Dan was zijn naam goed. Dan, zo is het ook met de gemeente. Als we van onze kleine verschillen weg kunnen komen en tot Christus komen en de buitenwereld vergeten of onze denominaties vergeten enzovoort en gehoorzame kinderen zijn en bezig zijn met de zaken van de Vader om zielen gered te krijgen en om de dingen van God te doen. Na een tijdje zal God ons aan de kant zetten en zal Hij ons salven met de Heilige Geest. En dan zijn wij positioneel geplaatst in zijn koninkrijk. Sommigen hebben de gaven van wijsheid, sommigen hebben kennis, sommigen hebben gaven van tongen, sommigen prediken de evangelie, sommigen zijn profeten en andere gaven. Maar nu, God brengt de gaven binnen in de gemeente in beweging. Ik kan het net zo goed zeggen, het is op mijn hart, zie je? Ik wil u niet kwetsen, broeder. Ik wil u niet kwetsen, zuster. Maar de Pinkstergemeente en uw volle evangeliemensen met deze gaven, u weet niet hoe ze in toon te houden. Het zijn gaven, ze zijn in orde, maar u gaat er wild mee om. Zet ze op hun plaats. Kijk, de eerste gave is wijsheid. Wat heeft het voor zin om kennis te hebben als u niet weet, geen wijsheid hebt om te weten hoe uw kennis te beheersen? Wat heeft het voor zin om in tongen te spreken als u geen wijsheid hebt om te weten wanneer, hoe en om het goed te plaatsen? Ziet u wat ik bedoel? Wat heeft het voor zin om goddelijke genezing te prediken als het gewoon in duigen valt? U weet niet wat. Ik heb gezegd dat ik twee klassen van mensen heb ontmoet in mijn leven. En dat zijn de fundamentele en de Pinkstermensen. De fundamentelen weten positioneel wat ze zijn, maar ze hebben geen geloof. Het woord heeft nog nooit wortel geschoten. Het is nog nooit tot leven gekomen. Maar positioneel weten ze waar ze zijn. De Pinkstergelovigen hebben het geloof, maar ze weten niet wie ze zijn. Het is net als een man die geld op de bank heeft staan en niet weet hoe hij een cheque moet uitschrijven, en de ander kan een cheque uitschrijven, maar heeft geen geld op de bank. Als hij ooit die twee bij elkaar kunt krijgen. O God, geef ons of een geestelijke, fundamentele gemeente of een fundamentele Pinkstergemeente. U hebt veel geloof, maar u weet gewoon niet hoe u het moet plaatsen. Het loopt gewoon uit de hand. Op die manier brengt het meer smaad dan dat het goed teweeg brengt. Plaats het in de Bijbel. Dit is de bouwtekening, niet wat men wil, maar wat God wil. Breng de zaak in lijn met zijn programma. Dat is wat het verschil is. Dat is de reden dat we niet vooruit gaan op de wijze dat we zouden moeten, vrienden. Nu, toen ze daar stonden, merk op dat als in de tegenwoordigheid van God, nu in het Oude Testament vroeg God nooit de mens om iets te doen, tenzij hij het zelf zou doen. Toen de mens ter dood werd veroordeeld om te sterven, was de enige manier waarop God hem kon verlossen om neer te komen in vlees en zijn plaats in te nemen. Dat is de reden dat ik gisteravond op die manier predikte: Christus is meer dan een man, hij is God. Hij moest neerkomen en met vlees bekleed worden om zonde te proeven. Hij kon niemand anders sturen, hij zou niet rechtvaardig zijn door dat te doen. Hij moest zelf komen. En hij overschaduwde een maagd en schiep een bloedcel die de Zoon voortbracht. En God woonde in de Zoon, tabernakelde zich hier op aarde. Hij was Immanuel, geen profeet, maar God met ons. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het is de enige manier waarop hij zonde en dood kon proeven door sterfelijk te worden gemaakt zoals de mens. De bloedverwant verlosser van Rut, waar ik zoveel over gepredikt heb door het hele land, zoals u waarschijnlijk de predikingen gelezen hebt. Oh, hij moest een bloedverwant zijn om een verlosser te zijn. En de enige manier waarop God ooit een verlosser kon zijn, hij moest voor ons een bloedverwant worden en hij werd vlees en woonde onder ons. Hij is onze bloedverwant. Hij was een mens van vlees, zoals ik het ben, zoals u bent. Maar God woonde in hem om te lijden en te voelen, te proeven en gebruikte vijf zintuigen zoals wij. Hij werd een verlosser. En dan, toen hij daar stond, op de berg der verheerlijking, toonde God aan de wereld wat hij de mens daar toen had gevraagd om te doen, onder de adoptie of plaatsing van zonen. Petrus raakte helemaal opgewonden. Zo wordt men meestal als ze in de tegenwoordigheid van het bovennatuurlijke zijn. Meestal kunnen ze zichzelf niet beheersen, omdat ze schepselen van de aarde zijn, en toch zijn ze ook schepselen van de hemel. Maar die voorproef maakt hem gewoon wild. Dat is wat er met de Pinkstergemeente is gebeurd, zie. Die voorproef, je weet niet hoe je jezelf in toon moet houden. Je raakt helemaal buiten jezelf. Je weet niet hoe die gaven van tongen te plaatsen, die uitleggingen. Terwijl de prediker aan het spreken is, soms staan ze op en spreken ze terwijl de prediker aan het spreken is. Dat is een tegenspraak met de Bijbel. En u zegt, oh, God gaf een boodschap van zo, het is verser dan de Bijbel. Nee, het is het niet. Dat... Uw woorden zullen falen en al het andere zal falen, maar de Bijbel zei, als iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, laat hij dan erkennen dat wat ik schrijf de geboden des Heren is. En als een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Ziet u wat ik bedoel? Dus als u probeert mensen de hand te schudden om ze in het Koninkrijk van God te krijgen, hebt u het mis. Ze worden geboren in het Koninkrijk van God door de Heilige Geest. Ze worden niet gedoopt met het gezicht naar voren, achteruit, besprenkeld, gegoten, in de ene naam of de andere. Ze worden geboren uit de geest van God, in het Koninkrijk van God. Petrus was zeer enthousiast. Hij zei, Heer, laten we 3 tabernakels bouwen. We zullen er 1 bouwen voor Mozes en ieder die de wet wil houden. Mozes vertegenwoordigde de wet. Ieder die de wet wil houden, de geboden, en geen vlees eten enzovoort, laat hun dat doen. En we zullen er 1 voor Elia bouwen en we zullen er 1 voor u bouwen. Nu, Mozes vertegenwoordigde de wet, alle wetten. En geen mens kan door de wet worden gered. De wet was geen redder, de wet was een leermeester. De wet was de straf. De wet vergrootte de zonde. Anders gezegd was de wet een gevangenis. De geest plaatste u in de gevangenis. Maar het kon niet verlossen. Het had niets in zich waardoor het kon verlossen. Jezus was een verlosser. Nu, Mozes vertegenwoordigde de wet. Door de wet wordt geen vlees behouden. Dat is de reden dat hij de 3 getuigen uit de hemel bracht. Nu, Elia vertegenwoordigde de gerechtigheid van God. En, mijn broeder, zou u durven zeggen dat u gerechtigheid van God vereist? Terwijl u in zonde geboren bent, gevormd in ongerechtigheid, kwam leugens sprekend ter wereld. En u wilt gerechtigheid? God zei, de dag dat gij daarvan eet, die dag sterft u. Daarmee staat het vast. Als u gerechtigheid hebt, bent u er geweest.
In law, law only brings it before you said, here you're under arrest.
En de wet? De wet brengt het alleen voor u en zegt, hier, je staat onder arrest. Je hebt gezondigd. Je hebt overtreden. En je gevangenis staat voor je open. De hel zelf. Ga erin. Dat is wat de wet zei. En de gerechtigheid vereiste niet eens een wet. Het woord was al uitgesproken. Dat is alles. God moet zich aan zijn woord houden. Kijk naar Elia, hij was Gods richtlijn van gerechtigheid. Hij zat op een heuvel en hij zei, als ik een man van God ben, toen die kapitein van 50 kwam, zei, laat een vuur uit de hemel komen. Weg gingen de 50. Wel, zei de koning, misschien werden zij door bliksem getroffen. Oh, ik geloof niet in de dagen van wonderen, dus misschien was het bliksem of zoiets dat hen trof. Het was gewoon toeval. Ik zal er weer 50 sturen. Die strenge oude profeet van gerechtigheid stond daarboven en zei, als ik een man van God ben, laat er dan vuur uit de hemel komen. En daar kwam het vuur naar beneden en verteerde nog eens 50. Was toen geen toeval. Waarom? Hij was de linie van Gods gerechtigheid. Laat een van u proberen voor de gerechtigheid van God te staan. Laat een van u proberen naar de hemel te gaan door de wet. Kijk waar we staan. Petrus zei, laten we 3 tabernakels bouwen. Kijk naar de duisternis. We zijn verdoemd vanaf het begin. Gods gerechtigheid vereist vergelding. Vergelding vereist de beloning. De beloning is de dood. De wet vergroot het en werpt ons onder arrest en zet ons in de gevangenis. Wat een donker beeld voor het menselijk ras. Maar o, mijn lieve, arme, afgeleefde vriend, draai uw hoofd deze kant op. Daar stond Jezus. Jezus, vergroot, zoals de Zoon daar onder het Oude Testament. Hij was verheerlijkt, potentieel. O, zijn klederen straalden als de zon. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde Zoon. Hoort gij hem? Dus al onze denominaties, al onze ruzieën, al onze verschillen betekenen helemaal niets. Jezus vertegenwoordigde Gods liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft nooit verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het ligt dus niet in de gerechtigheid, het ligt dus niet in de wet of wat u hebt gedaan, het is in de genade en liefde van God dat Christus naar de aarde kwam en uw plaats innam. God zelf zei, kijk nu, ik ga dit voor de hemel verklaren. Geen mens kan gered worden door de wet. Het is volbracht. Ik zal dat op aarde verklaren. Geen mens kan gered worden door de wet. Geen mens kan gered worden door gerechtigheid. Maar dit is mijn geliefde zoon. Geen mens kan gered worden door bij de Baptistenkerk te horen. Geen mens kan gered worden door bij de Methodistenkerk te horen. Geen mens kan gered worden door bij de Pinkstergemeente te horen. Maar dit is mijn geliefde zoon, in wie het mij behaagt te wonen. Hoort gij hem? Waarom hoort gij hem? Hij is de enige die kan redden. Hij is de enige die vrede kan geven. Hij is de enige die kan genezen. De wet kan niet genezen, noch zal het de gerechtigheid vereisen. Maar de Zoon van God kan redden en genezen en vrede geven. Want hij werd om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf van onze vrede was op hem, en door zijn striemen werden wij genezen. Hoort gij hem? Als u methodist bent, blijf daar. Maar hoort gij hem? Als u een pinkstergelovige bent, blijf daar. Maar hoort gij hem? Wat het ook is, waar u ook toe behoort, dat heeft er niets mee te maken. Als u een wedergeboren kind van God bent en vervuld met de Heilige Geest en u bent Rooms-Katholiek, hoort gij hem. God zal voor de rest zorgen. U hoeft alleen maar hoort naar hem en God zal voor de rest zorgen. Wat we vandaag nodig hebben, broeders, en mijn laatste opmerking ter afsluiting is dit. We hebben een uitdager nodig. Wij hebben iemand nodig die de liefde van God vertoont. We hebben een gemeente nodig, enkele groepen mensen. Deze vallei hier heeft een groep mensen nodig. Elk plekje op de wereld heeft een groep mensen nodig om die echte trouw te tonen dat God u overschaduwd heeft door de Heilige Geest en u liefde heeft gegeven. Waar...